Dit is de Proctors Academy podcast. De proctologische podcast door chirurgen van de Proctors Kliniek.
In deze aflevering spreek ik met continentieverpleegkundige Irma Martens. Irma is opgeleid als verpleegkundige, waarna zij heeft gewerkt in verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, in de thuiszorg en in een hospice. Van 2007 tot 2016 heeft zij gewerkt als rayonmanager en continentieverpleegkundige bij Kimberly Clark. En sinds 2016 werkt ze bij de Proctors Kliniek en is ze verantwoordelijk voor het incontinentiecentrum. Zij begeleidt en adviseert de patiënten met ongewild verlies van ontlasting of obstructieve defecatie ten aanzien van het gebruik van incontinentiemateriaal en het aanleren van darmspoelen. Tevens voert ze het anorectaal functieonderzoek uit en is ze nauw betrokken bij het voorlichten en begeleiden van patiënten die worden behandeld met sacrale neuromodulatie. Welkom Irma.
Dankjewel.
Incontinentie is een vervelend probleem voor patiënten. Dat komt redelijk vaak voor en is vaak moeilijk te behandelen. Je ziet vaak dat verminderde spierkracht een oorzaak kan zijn van incontinentie. Bijvoorbeeld schade die bij de bevalling is ontstaan of verzakkingen. En veel patiënten die worden verwezen naar de bekkenfysiotherapeut en er wordt gestart met ontlastingsregulatie. Bijvoorbeeld met psylliumvezels. En jij begeleidt patiënten onder andere hierbij en begeleidt ze ook met allerlei andere behandelmodaliteiten die we zullen bespreken. Kun je eens beschrijven wat je vaak terugziet bij incontinentiepatiënten en hoe de gemiddelde incontinentiepatiënt er ongeveer uitziet?
Gemiddeld vind ik lastig te zeggen. Er is geen gemiddelde incontinentiepatiënt. Er zijn echt heel veel verschillende mensen. Wat je met name ziet is dat, waar mijn verbazing vaak ligt, is dat je mensen ziet die soms al 10, 15 jaar en langer ontlasting verliezen. En dus aanmodderen thuis, noem ik het wel eens. Maar het vooral niet bespreekbaar maken bij een huisarts. En dat schetst wel vaak mijn verbazing. Dat ik ook wel zeg als wij een intake doen telefonisch met deze patiënten. Dat ik vraag, wat is voor u de druppel geweest dat u na 15 jaar toch hulp bent gaan zoeken? Of na 20 jaar?
En wat is dat dan meestal?
Nou, dat kan heel wisselend zijn. Dat kan zijn omdat het erger is geworden. Maar wat je ook wel ziet is, dan is er een vervangende huisarts. Die eigen huisarts is zo veilig en vertrouwd. En om tegen zo iemand te moeten zeggen, ja, ik poep in mijn broek, dat is wel een hele drempel waar je overheen moet. Die drempel over ontlastingincontinentie is nog heel hoog.
Ja.
Voor urineincontinentie praten mensen best wel makkelijk over, maar ontlasting nog niet. En dan hebben ze een vervangende huisarts voor iets anders en dan durven ze het in één keer wel te vertellen. De eerste keer dat ik een patiënt zie, ben ik eigenlijk ook een volkomen vreemde voor ze.
En je hoort vaak patiënten zeggen dat het vervelend is om iedere keer een andere dokter te zien, maar dat kan dus ook wel zijn voordelen hebben.
Het kan ook zijn voordelen hebben, ja. Sommige mensen durven het wel heel goed hun eigen huisarts te vertellen, maar zeggen dan gewoon van, ja, het ging nog steeds.
En dat is dan vooral schaamte, denk ik, waardoor...
Ja. Ik heb toevallig een mevrouw nog aan de lijn gehad. Die had bij schaamte ingevuld 0 in de quality of life scores die ze krijgen. En toen we erover gingen praten, zei ze, maar niemand weet dat ik al 15 jaar ontlasting verlies. Toen vroeg ik aan haar, maar is dat dan, waarom heb u het niemand verteld? Is dit nu schaamte? Of is dit nu dat u zegt van, ik wil het voor mezelf houden, wil schaamte, is dat het? Toen zegt ze, ja, ik dacht, het is mijn probleem en hoeft niemand te weten.
Ja.
Ik zeg, maar dat is toch eigenlijk ook schaamte dat u zich schaamde? Toen zegt ze, ja, eigenlijk wel, maar ik heb het eigenlijk nooit zo bekeken.
En is dan het moment dat ze toch hulp zoeken omdat het erger wordt?
Vaak is het wel. Vaak is het dat het erger wordt en dat mensen dan met de hulpmiddelen die ze hebben niet meer uitkomen. Dan gaan ze op pad met een plastic tas met schone kleding en echt van alles. Ik bedoel, ik heb een mevrouw gehad die zei, ik stond in de metro en ik dacht bij mezelf, wat ruik ik? Wat ruik ik? En toen zag ik de ontlasting uit mijn broekspijp in mijn schoenen lopen. En dan sta je in een volle metro. Nou, dat wil je toch niet weten?
Nee.
Dus dat was voor haar wel op een gegeven moment het moment dat ze dacht, nu heb ik hulp nodig.
Ja.
Dit gaat niet meer goed.
Ja. En is het de man-vrouw verhouding, is dat gelijk bij incontinentiepatiënten?
Ik denk dat de vrouwen wat meer in de meerderheid zijn. En ik denk dat dat meer te maken heeft ook dat vrouwen bevallingen hebben vaak. Waardoor er toch vaak meer kringspierletsel is bij vrouwen dan bij mannen.
Ja.
Dus de vrouwenpopulatie is wel een stuk hoger, ja.
En wat zijn dan de verwachtingen van de patiënten als ze bij je komen voor het eerst?
Als ze bij mij komen, is de verwachting, is de hoop natuurlijk dat we ze helemaal van het verlies afbrengen. Soms lukt het niet. Je hebt een wel verschil in patiënten. Er zijn patiënten die echt alles willen doen om het weg te krijgen. Maar er zijn ook patiënten die komen en die verwachten een pilletje te krijgen en dan er vanaf te zijn.
Ja, ja.
Die vooral hun eigen inbreng en hun eigen, wat ze zelf eraan kunnen doen, dat willen ze nog wel eens. Dat is soms moeilijk voor ze om te doen. Want het houdt soms ook een verandering van lifestyle in dat je moet doen.
Ja.
En dat wil niet iedereen even makkelijk doen.
En is het, kun je het soms helemaal oplossen? Of is het altijd wel dat je het maar voor een gedeelte oplost?
Soms is het heel makkelijk op te lossen. Soms is het wel met een hulpmiddel erbij. Maar als ik kijk naar de groep patiënten die we hebben met ontlastingsverlies hier, is een hele grote groep geholpen door gewoon de ontlasting goed te reguleren. Dan bedoel ik de gewenste stevigheid voor die patiënt. Kijk, we kennen allemaal in de zorg de Bristol Stools Card. En daarin zeggen we Bristol 4 is een goede ontlasting. Maar niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die beter zijn met een 2 en een 3. Dus je moet kijken naar wat de gewenste is voor deze patiënt om geen ontlasting meer te verliezen. Heel veel vrouwen zie je toch met een rectokele, die kleine verzakking van die endeldarm. Kan ook groot zijn, laat ik dat ook eerlijk zeggen. En die kunnen soms heel simpel door de ontlasting goede kwaliteit te hebben, de goede Bristol score te hebben, en dan nog een keer het rectaal spoelen. En zijn mensen klaar?
Hm. Ja, dus dus je krijgt het soms wel helemaal verholpen.
Ja, zeker.
We gaan het zo nog wat uitgebreider over spoelen en ontlastingsregulatie hebben. Ik vroeg me nog af, de mensen die in de behandeling van dit soort patiënten betrokken zijn, is daar ook vaak nog psychische begeleiding bij nodig? Of komt dat vaak aan bod?
Ja, soms wel. Soms is er echt wel psychische begeleiding nodig. Je ziet gewoon, je merkt gewoon dat er gewoon mensen zijn die die hebben een achtergrond. Die hebben een geschiedenis. Die hebben in de jeugd dingen meegemaakt. En dat zijn soms niet altijd leuke dingen die wij dan horen. En dan zeg ik als verpleegkundige altijd, ik zeg dan wel, schoenmaker blijf bij je leest. Ik ben verpleegkundige, ik ben geen psycholoog. En dat verwoord ik ook letterlijk zo naar een patiënt. En dan zeg ik, ik denk dat het verstandig is dat u eens met een psycholoog gaat praten.
Mm-hmm.
Want zeker, dat is wat ik altijd tegen patiënten zeg, alles wat er in je hoofd gebeurt, doet wat in je buik met je darmen. Dus dat heeft ook invloed.
En vraag je daar dan ook altijd naar? Of is dat iets wat wel of niet ter sprake komt?
Nou, vaak is het in het consult. Bij de proctuskliniek is het zo dat een incontinente patiënt eerst een consult heeft bij de chirurg, waarin allerlei onderzoeken gedaan worden. En daarna komen ze bij de verpleegkundige. Wij hebben 45 minuten. Je kan dus echt een gesprek met iemand aangaan, waarin je ook heel veel dingen moet uitleggen. Dat zeg ik ook wel. Maar in dat gesprek hoor je en merk je wel dingen. En als je maar goed alert luistert, dat is het allerbelangrijkste, goed luisteren, dan kun je ook de juiste vragen stellen door dieper op iets in te gaan. En dan merk je vaak aan reacties aan patiënten. En dat is niet alleen verbaal, maar ook hoe ze de houding hebben en hoe ze soms terugschieten, dat je denkt, nu speelt er meer.
Ja, ja. De diagnostiek voor incontinentie. Patiënten die worden gevraagd om een incontinentiedagboek bij te houden. Wat heb je eraan?
Het incontinentiedagboek geeft aan hoeveel verlies er is. Is er sprake van veel verlies? Zijn het veegjesverlies? Hoe vaak per dag? Het geeft aan hoe vaak per dag iemand ontlasting heeft. Welke Bristol score eigenlijk? Want ze moeten wel niet echt de Bristol score invullen, maar wel van, is het vast, zacht of vloeibaar, zeg maar. Dus dat geeft je heel veel informatie. Ze moeten invullen hoe lang ze het uit hebben kunnen stellen. Dus je weet dan ook, is het passief verlies of zijn het aandrangsklachten? Dus je kan er heel veel uithalen. Is het urge of is het passief? En
wat is het verschil daartussen? Tussen actief en passief of urge en passief?
Urge en passief. Passief is gewoon dat mensen het niet voelen. Ze voelen echt helemaal niet dat ze het verliezen. Ze voelen het eigenlijk pas als ze tussen hun billen zitten, dat ze merken, hey, de plak was tussen mijn billen of mijn onderbroek wat nat. Of
ja.
Dan pas. Actief wil zeggen, ze krijgen aandrang, maar kunnen gewoon niet op tijd het toilet bereiken.
En is de behandeling anders daarvoor?
Ja, er zijn verschillende dingen die behandeling aan. Iemand die urgeklachten heeft en bijvoorbeeld nog wel een hele intacte kringspier heeft en waarvan de interne kringspier nog helemaal goed is, Maar gewoon de externe slechter is, die kan je naar een bekkenfysiotherapeut sturen. En die kan je interne bekkenfysio geven en laten trainen.
Ja.
Waardoor soms al heel veel klachten opgedaan. Met passief verlies van een interne kringspier die gewoon eigenlijk niet meer functioneert, die kan je niet trainen. Die anus staat open.
En dan kom je bij de...
Daar kom je met bekkenfysiotherapie niet meer uit.
Nee. En daar gaan we dan zo meteen verder over hebben, over de behandelingen.
Mm-hmm.
En verder in de diagnostiek verricht je vaker ARFO, anorectaal functieonderzoek. Wat onderzoek je precies met een ARFO?
Met een ARFO kijk je wat de kringspieren nog kunnen en doen en kijk je hoeveel rustdruk er is. Mensen moeten daarvoor de avond en de ochtend van tevoren laxeren, zodat hun endeldarm helemaal leeg is. Want je doet ook een meting van de endeldarm, hoe gevoelig is de endeldarm, wanneer voelen ze wat en niet. Maar je start met de M-ARFO, je brengt een staaf, een probe in te grootte en dikte van de pen. Van een normale pen, die breng je in. En dan begin je met een rustdrukmeting. Dus de patiënt ligt rustig op een onderzoekstafel op zijn linkerzij. En je meet, terwijl die niet praat en niet beweegt, hoeveel druk de anus geeft.
Ja.
Je ziet ook bij mensen die overactieve bekkenbodems hebben. Dan zie je dat ze als een zandloper die anus aan het dichtknijpen zijn. Ja, dat hoort ook niet. Dus die hebben weer veel te veel druk. Dus dat geeft een rustdrukmeting aan. Daarna ga je aan de patiënt 4 keer overvragen of ze willen knijpen. Dus het ophouden van de ontlasting. Daarmee kijk je hoeveel knijpkracht er is. En de laatste knijppoging is ook nog eens 30 seconden. Daarmee kijk je ook nog het uithoudingsvermogen van zo'n kringspier. Kunnen ze het langer volhouden? En dan na het knijpen heb je nog dat je vraagt aan mensen om te persen. Dan zie je ook een persbeweging, hoe ze persen. Nou, persen zijn eigenlijk met je spieren, met je bekkenbodem doe je 2 dingen. Je moet met je buik druk zetten om de ontlasting naar buiten te krijgen. En je kringspier moet open gaan staan. Nou, dat zie je ook nog als bij de ARFO. Dat kun je altijd heel mooi in beeld krijgen als er sprake is van dyssynergie. Want dan zie je echt mensen die dan echt persen als een gek. Je ziet ze gewoon, je voelt dat als verpleegkundige als je achter die mensen zit. Dat ze echt hun adem inhouden en persen en dat hele lichaam raakt gespannen. En als jij op je beeld kijkt, dan zie je dat ze er gewoon van de kringspier een soort, ik noem het een zandloper van maken. Dus dat ze het niet openzetten, maar dat ze hem helemaal dichtgooien, de kringspier. En het mooie is dat ik dan na het onderzoek het ook met ze laat zien.
Ja. Dus eigenlijk die paradoxale beweging van de kringspier.
Ja, en dan laat ik het ze zien. En dan daarna, na de perspoging, vullen we dus een ballon met lucht. En dan moeten mensen aangeven, het eerste moment dat ze zeggen van, hey, ik voel wat veranderen bij mijn onderkantje daar. Dat is het eerste gevoel van sensatie, dat wil je weten. Daar zijn ook gewenste waardes voor waarin ze tussen moeten vallen en die kunnen afwijkend zijn. Dan vullen we de ballon verder totdat mensen zeggen van, dit is voor mij aandrang, nu zou ik naar het toilet gaan, moeten ze stoproepen. En dan plagen we ze even, zeg ik altijd, want we vullen de ballon nog verder door totdat ze zeggen van, Irma, nu moet ik rennen. En dan laat ik de ballon gelijk leeglopen, maar dan hebben we precies de waardes van wanneer is die eerste sensatie, wanneer hebben ze aandrang en ook wanneer is die hoge nood, wanneer is dat ze echt moeten rennen. Nou, daar zijn allemaal gewenste waardes voor waar mensen tussen moeten vallen om te kijken of dat goed is.
En dat is eigenlijk de volumemeting van de endelarm.
Ja.
En dat kan ook vaak bij bekkenfysiotherapie informatief
zijn. Kan een bekkenfysiotherapeut ook doen. Wij doen ook wel eens als het ARFO-onderzoek niet helemaal nodig is, maar puur alleen de volumemeting van het rectum, doen wij dat ook met een ballonnetje. Dat is een veel kleiner onderzoek en ook veel minder intensief voor de patiënten. Maar dan meten we ook met een ballon, kun je precies hetzelfde doen. Heb je alleen een ballonnetje en niet zo'n hele staaf eraan proben met alle drukmetingen.
Want dan zou je patiënten naar bekkenfysio kunnen sturen voor volumetraining, toch? Ballontraining, dat je wat langer wacht voordat je naar de wc gaat.
Ja. Als je alleen al kijkt bijvoorbeeld, mensen moeten aandrang krijgen tussen de 90 en 155 milliliter. Nou, en als jij dan bij iemand 60 milliliter lucht erin hebt gedaan, iemand zegt ik heb aandrang, ja, dan heeft hij een heel klein opvangreservoir. En vaak zie je dat toch wel bij incontinente patiënten terugkomen, omdat die zo gewend zijn, als ik wat voel moet ik rennen, want anders dan heb ik mijn broek vol en ik wil mijn broek niet vol hebben, dus ik ga direct. Die hebben eigenlijk hun endeldarm verkeerd getraind. Dat die alleen maar kleiner en kleiner en steeds sneller gaat reageren. Dus die hebben dan bij 60 milliliter gaan, zouden ze al gaan naar de wc gaan. Nou ja, en dan zeg ik wel eens tegen mensen, ja, als u er ervan uitgaat dat u 300, 400 milliliter per dag poept, ja, en dan delen door 60, ja, dan moet u inderdaad 5 keer per dag naar het toilet.
Ja. Dus dat is de bekkenfysiotherapeut kan dat behandelen.
Ja, die kan dat door middel van ballontherapie.
En dan de RARE, de rectal anal inhibitory reflex.
Ja, dat is de reflex die we dan aan het eind nog meten. Dat is dan, we beginnen altijd met 30 milliliter, tenzij je iemand hebt voor je liggen met een lar. Want die hebben geen opvangreservoir meer. Dan beginnen we pas bij met 10 en 20 milliliter.
Een larde low anterior dissectie.
Ja, dan begin je met een kleinere hoeveelheid lucht. Maar anders begin je met 30 milliliter. Door heel snel 30 milliliter lucht in de ballon te spuiten, kun je op het beeldscherm zien dat in één keer die interne kringspier, dus die reflex heeft, tot open gaan staan. Van dan valt de druk weg. En dat zie je dan ook gebeuren. Dat is ook zo mooi waarom, vind ik, van het ARVO-onderzoek, als je daar echt de tijd voor hebt om die patiënt de dingen te laten zien, dat je kunt uitleggen van, die reflex van uw interne kringspier is dus ook nodig om goed te ontlasten. En eigenlijk meet je hem eigenlijk alleen maar om te kijken of iemand geen hirsprong heeft.
Nou ja, dat is de enige reden dat je hem meet.
Ja.
En dan wou ik wat behandelopties bespreken. Een van de basisbehandelmethoden is de ontlastingsregulatie. En dat kan onder andere door lifestyle veranderingen en aanpassing van voeding. Eventueel aangevuld met laxantia, psyllium, macrogol, imodium, dat soort dingen. Wat bespreek je hierin met patiënten?
Nou, wat ik het als eerste met patiënten bespreek is om uit te leggen waarom misschien inname van een of ander middel nodig is, is dat ze moeten begrijpen waar ontlasting uit bestaat. Ik probeer het altijd ik noem het wel Jip en Janneke taal te houden van, waar bestaat uw poep nou uit? Nou, uw poep bestaat voor 60% uit afgestorven bacteriën uit uw darmen en 40% is restafval, wat er aan de bovenkant ingaat. Dus wat er aan de bovenkant ingaat bepaalt ook wat er aan de onderkant uitkomt. En dat is dus heel belangrijk. Dus laten we samen eens kijken wat u nu eet en hoeveel vezels u binnenkrijgt. Want die verteert u niet, die poept u weer uit. En dan ga ik met ze de vezellijst ernaast gaan we doornemen hoeveel vezels iemand in de voeding binnenkrijgt, hoeveel vocht hij drinkt. En alleen al door daar een van dat zeg ik al, dat is de basis. We kunnen allerlei medicatie bijvullen en aanvullen en dat kan allemaal een duw de goede richting in zijn. Maar de basis is uw eigen voeding en het vocht wat u binnenkrijgt. Dat is uw basis.
Is dat bij veel patiënten niet op orde?
Heel veel. Ja. En vooral, je ziet toch wel wat bij de wat oudere patiënt. Mensen zeggen, ik zeg altijd, ja, ik eet toch heel gezond. Ja, u eet ook gezond. Alleen, u bent wat ouder. En als je ouder bent, 1, gaat je dorstgevoel weg. Dus mensen drinken dan soms te weinig. 2, als je ouder wordt, ga je ook minder eten. Waarbij je vroeger misschien startte, als je ontbijt met 3 boterhammen, is het nu nog maar 1 boterham of een cracker. Nou, ik kan niet iemand in één keer van 1 cracker weer naar 3 boterhammen zetten. Dat is ook niet de bedoeling, maar ik kan wel zeggen, pak dan niet de gewone cracker, maar pak een vezelrijke cracker. Mm-hmm. Want, en dan het verschil laten zien in hoeveel vezels ze binnenkrijgen. En zo probeer je, als je in kaart hebt gebracht wat ze eten en drinken, om dat wat hun dus, of wat zij ook lekker vinden, wat ze graag willen, om daarin te sturen van, nou, probeer dit dan eens of probeer dat dan eens om meer vezels in voeding te krijgen.
En is dan het doel meestal om de ontlasting in te dikken voor incontinentiepatiënten?
Incontinentiepatiënten is wel vaak indikken als je van tevoren al hebt uitgesloten dat het geen overloopdiarree is natuurlijk. Ja. Dan, dat kom je ook soms tegen, krijg je echt mensen, dan eten ze wel weinig vezels, maar dan hebben ze dunne ontlasting, maar dan blijkt er eigenlijk een prop boven te zitten, omdat ze heel weinig drinken. Ja. Nou, die mensen, die ga je gewoon ook wat meer vezels in voeding, maar ook het vochtintake heel duidelijk doorgeven, dat ze daar veel meer moeten drinken.
Ja, en hoe sluit je dat uit?
Vaak sluit ik het uit door goed na te vragen bij mensen. Op welke momenten verliest u dus de ontlasting? Of dan blijkt ook vaak dat ze al eerder bij een huisarts zijn geweest, omdat ze wat vastgelopen waren. Vaak hoor je dat ze vroeger in een kinderleeftijd ook al vaak moeilijk naar de wc gingen. Nou, dan weet je gewoon, dit zijn mensen die wat meer en eerder klachten kunnen hebben van obstipatie. Dus als ze dan nu in één keer ontlasting verliezen, oké, waar zit dit dan? En dan start ik altijd met de veiligheid van het innemen van de psylliumvezels. Neem ik de middenweg En na gelang, na 2 weken als ik bel van hoe gaat het, passen we aan meer of minder water, wat gelang hoe het gaat.
Ja.
En dan probeer je op die manier het af te stemmen.
Ja, we hadden het in het voorbereidende gesprek al even over psylliumvezels en hoe dat, dat wordt veel voorgeschreven, maar er wordt niet vaak bij verteld hoe dat zit met de hoeveelheid vochtinname rondom de psylliumvezels. Hoe zit dat precies?
Nou, psylliumvezels is eigenlijk, het is wat we eigenlijk ook eten in onze voeding en wat we dus eigenlijk weer uitpoepen. Het is gewoon, ik zeg, de duw in de goede richting. Alleen, wat je ziet met psylliumvezels is, als mensen bij de apotheek het recept krijgen van de apotheek, krijgen ze bij welke apotheek dan ook altijd de gebruiksaanwijziging erbij. Oplossen in een groot glas water en een groot glas water na. Ja, dat is heel goed inderdaad. Als je een Bristol score 1 hebt of je bent verstopt en je hebt overloopdiarree. Maar als jij al dunne ontlasting hebt en het is geen overloopdiarree, dan wil je het indikken. Wat wij dan hier op de Proctuskliniek adviseren is mensen, u neemt het zakje in en hoe verder naar onderen je in de Bristol stoelschaart zit, hoe minder water. Dus als je echt bij de 6-7 zit, adviseren we maar 75 milliliter water, een half kopje water, oplossen. Opdrinken, maar een half uur voordat je het inneemt en een half uur nadat je het inneemt mag je niet eten en drinken. En dat is bedoeld om een lege maag te hebben, zodat je die vezels die je inneemt, die hebben zich dan niet vol vocht kunnen zuigen en die gaan je darmen in voordat ze zich vol vocht kunnen zuigen omdat je weer gaat eten en drinken. En dan kunnen ze in de darmen zich vol vocht zuigen om het ontlasting in te gaan dikken.
Ja, ja. Dus dat wordt vaak vergeten erbij te vertellen. En dan,
ja. Ja, wat ik merk is dat bij huisartsen ook, dan hebben ze mensen al op psylliumvezels gezet. Is de intake die we doen, hoor ik dat ook van mensen. En dan vraag ik, hoe neemt u het in? Ja, met 2 grote glazen water. Dan geef ik hun de informatie al hoe wij zeggen dat ze het in moeten nemen. En dan ga ik vaak in die tussenvorm zitten. Doe het eens met 1 glas. Want dan weet ik, als ze na hun eerste consult van de arts bij mij komen en ze hebben dat gedaan, dan hoe hun ontlasting dan is, kan ik al inschalen van een beetje. Hadden ze overloopdiarree of niet? Ja. Maar de huisarts heeft gewoon, die schrijft het voor, maar die vertelt echt niet. Een hele enkele keer komt het nu voor dat ik het wel eens hoor en zie. En dan denk ik alleen maar, yes! Dit was er eentje die het begrepen heeft.
Ja, ja, ja. Alsof je een product gebruikt zonder de gebruiksaanwijzing lezen. Medicatie zoals Imodium, is dat iets wat je veel voorschrijft?
Nou, dit Imodium schrijven we ook wel eens voor, maar dan is het meer bij mensen die toch wel buikklachten hebben, darmklachten hebben, PDS, die gewoon scherp reageren op de psylliumvezels. Kan door deze door PDS zijn of zo, maar je ziet ook wel eens, ik krijg hier wel eens mensen binnen die eten 10 gram vezels op een dag. Nou, als je nagaat dat je er als vrouw 30, als man 40 binnen moet krijgen, dan is 10 wel heel weinig. Dan zijn je darmen ook niet gewend aan vezels. En als je dan in één keer veel vezels binnenkrijgt door middel van zo'n medicatie, ja, dan gaan je darmen aan het werk gezet worden en dat voel je.
Dus dan moet je dan voorzichtig opbouwen?
Of? Ja, opbouwen. Of sommige mensen hebben gewoon gevoelige darmen en of PDS. En die kunnen daar slecht tegen.
Ja, ja.
En dan willen we nog wel eens overgaan in plaats van de psylliumvezels als mensen er te veel last van hebben. Psylliumvezels kan ook winderigheid geven. Nou, je kan je voorstellen als jij een slechte kringspier hebt, je krijgt nog meer winderigheid, dat je daar ook niet vrolijk van wordt. Want dan verlies je het op allemaal ongewenste momenten.
Ja.
Dus dan kiezen we er wel eens voor om over te gaan naar loperamide. Wat ik dan wel altijd doe, omdat ik wil voorkomen dat mensen vastlopen, is altijd dat ik zeg met de inname van loperamide, u start met een loperamide eenmaal daags, maar u mag de 2e dag de loperamide pas innemen als u weer ontlasting hebt gehad.
Mm-hmm.
Want mensen reageren heel verschillend op loperamide. De een die heeft gewoon diezelfde dag later op de dag gewoon weer ontlasting, maar een ander kan 2 dagen geen ontlasting krijgen van 1 tabletje.
Ja.
En door te zeggen, u moet eerst weer ontlasting gehad hebben, voordat u de volgende loperamide mag innemen, voorkom je dat mensen vastlopen. Want dat wil je ook niet, want dan wordt iemand ook niet blij mee.
En is een groot gedeelte van de patiënten geholpen daarmee, door het indikken van de ontlasting?
Meestal wel, heel groot gedeelte wel. Heel groot gedeelte van de mensen is geholpen met het indikken van de ontlasting. Als je kijkt, we hadden daar in het voorgesprek er even over, dat ik dat vertelde. Iemand met een hele slechte interne kringspierfunctie, die gewoon bijna niks meer doet. Als je kijkt, zie je onder andere een openstaande anus. Ja, dan leg ik tegen die mensen vaak uit. Dan vraag ik ze hun handen te openen. En dan zeg ik leg in de ene hand een appel. En in de andere hand leg ik u een bergje zand. Het bergje zand is de Bristol 6 dus. die zachte ontlasting. Wat kan u het beste vasthouden? En dan zeggen ze altijd, ja, de appel. Ik zeg, ja, en dat geldt voor uw kringspier, voor uw anus ook. Die appel kan je met twee vingers vasthouden. Dus ook al is uw kringspier beschadigd, ook al doet u het niet goed, houdt u hem beter vast dan dat bergje zand. Want dat gaat u zeker niet ophouden.
Ja, dat is een mooi voorbeeld, denk ik.
Om mensen te motiveren ook om met hun voeding aan de gang te gaan, om die psyllium in te nemen.
En je had het over spoelen. Wanneer is daar indicatie voor?
Nou, zeker mensen met een rectokele. Zodra ze een verzakking hebben, zeg ik al, die spoelen echt een hele goede optie. Niet alleen om de rectokele te legen ook, maar soms ook om mensen de zekerheid te geven. Als iemand bijvoorbeeld een rectokele heeft, dan spoel je na het ontlasten. Maar mensen gaan dan op een gegeven moment weg. Dan hebben ze 's ochtends ontlasting gehad, maar dan gaan ze 's middags wandelen. En dan zijn ze bang. En dan zeg ik, spoel even voordat je weggaat. Het is geen 100% garantie dat ze niks verliezen, want het kan hogeruit de darm weer zakken. Maar op het moment dat mensen spoelen en ze zien waar de ontlasting weggaan, omdat er al een beetje weer zat in de rectokele, of er komt niks, dan weten ze dat hun endeldarm op dat moment leeg is. Dat kan psychisch alweer zoveel rust geven in hun hoofd, van oké, er zit niks, dus er kan ook niks verloren worden. En ze gaan wandelen. En door die psychische druk ook minder is, gaat het vaak weer beter.
Ja, en is dat iets? Is dat lastig voor patiënten om onder de knie te krijgen, dat spoelen?
Nee, rectaal spoelen. Ik zeg altijd, iemand die echt wil, die doet het.
Ja.
Daar is geen probleem mee. Maar er is voor sommige mensen is het heel moeilijk om wat in te brengen bij jezelf. En dat moet je wel. Je moet een trechtertje, een conus inbrengen anaal. En niet iedereen durft dat. Een rectokele kun je ook legen met je vingers via je vagina. Of met een hulpstuk, dat heet een vermezen, kun je het ook ledigen. Maar sommige mensen durven gewoon niet zelf. Die durven zelfs niet met hun vingers in hun vagina. Nou, dan is dat, vooral bij vrouwen heb je dat dan. Dan moet je dan in één keer met spoelen wel wat inbrengen.
Want dan druk je het vanuit de vagina daaruit.
Ja, dan druk je van de vagina uit tegen de rectokele aan met je vingers. Dat belandt dan in wezen voor je kringspieren. En als je dan iets buikdruk zet, dan poepen ze het meestal gewoon uit.
En als het nou een hele harde keutel is die daar zit, krijg je dat dan met spoelen wel weg?
Nou, met spoelen vaak dan wat beter, omdat alleen al door het spoelen, je brengt water in. Dus je verhoogt de massa in je endeldarm, waardoor een prikkel tot ontlasten ook vaak weer beter op gang komt. Dat helpt weer om die interne kringspier open te zetten. Nee. En door het water wordt die ontlasting eigenlijk een beetje glad aan de buitenkant. En wat gladder en wat zachter. En dan wil het soms beter zijn, kunnen ze het soms beter kwijt. Dus het spoelen doe je ook wel eens om ontlasting op te wekken bij mensen die ontlasting moeten krijgen en dan zeggen, ja, ik krijg het gewoon niet uit. Ik heb aandrang, maar ik krijg het er niet uit.
Ja, mensen met obstructieve defecatie. Ja. En zijn er veel verschillende spoelsystemen?
Ja, er zijn heel veel verschillende spoelsystemen. Er zijn een aantal rectaal spoelsystemen. Er zijn er op dit moment 2 in de markt en de derde komt eraan. Van 3 fabrikanten straks. Dus daar heb je ook nog keuze. Dat is ook fijn voor mensen, want ja, niet iedereen heeft goede handkracht. Dus het een is makkelijker erin te knijpen dan de andere. Dan zijn er een aantal gewoon echt voor hoge darmspoeling. Echt hoog. En dan bedoel ik echt, dan breng je eigenlijk wat de gewenste hoeveelheid die nodig is wel. Maar dan kun je tot 1 liter water gaan.
En dan moet je een lange slang inbrengen?
Nee, dan breng je een kleine korte staaf in, een katheter. Die breng je in en daar zit een ballonnetje op wat je opblaast. En per systeem kan het verschillend zijn. De ballon kan zich gevuld zijn met lucht of met water. En die sluit als een soort kurkje anus aan de binnenkant af. En daarboven loopt het water eruit. Dan breng je later water in. En je moet je darm zien als een opgaande buis die je aan de onderkant afgesloten hebt. En als je dan van onder water inbrengt, kom je steeds hoger in die buis. Dus steeds hoger in de darm. En dan is het ja, per patiënt afhankelijk. Wat heeft iemand nodig om van zijn klachten af te zijn? En dat kan 500 milliliter zijn, kan 700, maar kan ook 1 liter zijn.
En wanneer kies je dan voor wat?
Dat gaat meestal in overleg met de patiënt. Meestal tijd, als mensen echt hoog moeten spoelen, dan komen ze bij ons verpleegkundigen. Dan laten wij alle systemen zien, want alle systemen doen wat ze moeten doen. Je legt uit het verschil van een gevulde waterballon of een luchtballon een beetje. Wat is het verschil? Je laat zien hoe de systemen werken. En dan is het, vind ik vooral altijd belangrijk, dat de patiënt de keuze neemt welk systeem die neemt. Daarom spoelen is iets wat je niet zomaar doet. Dat is een impact in je leven. Dat is een verandering in je leven. Zeker hoge darmspoelen, laat ik dat dan ophouden. Hoge darmspoeling kost je tijd. Een rectaal spoeling heb je in 5 minuten gedaan. Als je handigheid hebt, ben je klaar. Maar hoge darmspoeling duurt gewoon. In het begin als je het leren moet, ben je er een uur mee bezig. Daarna 3 kwartier nog wel. En dan bedoel ik alles van het hele systeem opbouwen tot helemaal weer opruimen ook. En iemand die heel veel handigheid heeft en het heel goed kan. En zijn darmen het goed verdragen. Die hoor ik een enkele keer. Dat zijn de ervaren mensen. Die doen het soms in een half uur. Maar het kost je wel dat half uur. 3 kwartier of een uur. En met name het zitten op de wc. Om dat water er weer uit te laten lopen.
Ja, daar gaat de meeste tijd
voor. Daar gaat tijd in zitten. Dat is toch 10 minuten, een kwartier dat je moet blijven zitten. Afhankelijk van hoeveel water je inbrengt. Maar als jij 1 liter water inbrengt. Dan is er een hele hoge druk. Dan haal je de katheter haal je eruit. Dan stroomt er in 1 keer een heleboel uit. Ja, en dan blijft er altijd nog wel wat hangen. Dus is het advies altijd om toch 1 kwartier op die wc te zitten. En dan komt er elke keer nog weer een beetje water. Als je er dan afgaat en lopen, dan gaan die mensen water verliezen. Ja, ja. Dat wil je ook niet.
Nee. En is dat is het dan zo dat hoger spoelen, dat altijd wel meer effectief is?
Dat ligt helemaal aan waar je het voor doet natuurlijk. Het hoge spoelen heeft echt effect als je de conservatieve maatregelen hebt genomen. Je hebt ontlasting goed. Je hebt bijvoorbeeld kleine rectaalspoeling geprobeerd, maar is niet voldoende. Mensen blijven verliezen omdat de ontlasting van hoger op heel snel zakt. Nou, als je dat allemaal hebt geprobeerd en er is niks, dan is het op een gegeven moment over te gaan naar wat hoger spoelen. Zijn er nog een paar spoelsystemen die een beetje tussen het hoge en het lage in zitten, die kun je dan ook nog inzetten. Maar soms merk je al, dat gaat het niet worden. Iemand met een hele slechte kringspierfunctie kun je met een konus niet hoog op laten spoelen, want die heeft de kracht niet in de kringspier om het dicht te houden. Dus dat water gaat al lekken als je er wat in brengt. Die heeft echt een katheter nodig met een opblaasbare ballon. En dan moet je, dat kost ook weer meer tijd. En omdat je het hele systeem klaar moet maken voordat je jezelf die spoeling kunt geven.
Ja, dus wel maatwerk.
Ja, dat is maatwerk. Wat wij op de Proctuskliniek ook altijd doen, wij hebben een medisch speciaalzaak. Waar wij alle mensen die hoge darmspoeling gaan doen aanmelden. En die krijgen dat ook. Dan komt er een verpleegkundige van het medisch speciaalzaak bij de mensen thuis. Om het de mensen thuis aan te leren. Wij hebben het systeem samen gekozen. Dat systeem gaan ze uitproberen. Het mooie is hiervan, mensen doen ze in de thuissituatie, wat ik heel belangrijk vind. Want ik vind, als ik hier in het ziekenhuis zelf met ze moet gaan oefenen, dan is niemand ontspannen als je daar op een invalide toilet zit in een hele vreemde omgeving. Nou, dat wil je niet. In de thuissituatie heb je een ontspannen situatie. Plus je hebt nog dat mensen krijgen, de verpleegkundige die meegaat kan zien hoe het huis is ingericht, hoe de badkamer is. Dus waar zet ik dat zakje water neer? Hang ik het op? Zet ik het ergens op? Dus die kan veel gerichte goede aanwijzingen geven om tot een goede spoeling te komen. Ja.
En dat doe je 1 keer per dag, dat spoelen?
Spoelen, dat wisselt. We starten altijd 1 keer per dag. Omdat we zeggen, uw darmen moeten eraan wennen. Dat zeggen wij hier meestal, doe dat 2 maanden. Ik weet dat er instellingen zijn die kotten zeggen. Maar wij zeggen al 2 maanden, je spoelt ook niet gelijk 1 keer met 1 liter. Je begint met 300-400 en langzaam naar gelang wat je kunt verdragen, bouw je dat op. Dus je bent sowieso al even onderweg voordat je tot de hoeveelheid water zit die wenselijk is. En dan zeg ik al, doe het inderdaad 2 maanden elke dag. En daarna kun je kijken hoe vaak is het nog nodig. Sla maar eens een dag over, wat gebeurt er? En dat heeft dat puur te maken, hoe snel werken je darmen? Ja, dat kunnen we van de buitenkant niet zien. Daar is wel een onderzoek voor, maar dat ga je niet aan maar doen. Maar je weet niet hoe snel iemand zijn darmen werken.
Ja. En dat verlies van vocht waar je het net over had, komt dat nou veel voor? Dat mensen dan gaan wandelen en dan toch nog spoelvocht verliezen?
Ja, dat kan zeker nog voorkomen. En dan heeft dat vaak te maken met het niet goed te lang genoeg zitten op de wc. Maar ook niet een goede houding, niet je voeten op het voetenbankje.
Ja. En is dat... Is dat dan soms een reden om nog incontinentiemateriaal gebruiken?
Ja, soms gebruiken mensen daardoor nog incontinentiemateriaal om dat op te vangen. Want dan is het een klein beetje vocht, slijm of een soort veeg wat ze nog verliezen. Maar ja, als je mensen hebt die anders voorheen 5 keer per dag gewoon hun broek vol hadden, dan is dit een hele grote verbetering. Ze durven weer naar de winkels heen. Ze durven weer boodschappen te gaan doen. Ze durven weer uit eten te gaan. Nou, dat is voor die mensen echt een hele grote verbetering van kwaliteit van leven.
En wat heb je allemaal als keuze in incontinentiemateriaal? En wanneer kies je voor wat?
Je hebt veel keuzes. Er zijn heel veel. Wat je vaak ziet is, wat we ook in overweging nemen natuurlijk, is heeft iemand urineverlies ook nog? Voor het ontlastingsverlies adviseren wij hier meestal, hoe gek het ook klinkt, maar het mannenverband. Er is verband voor urineverlies voor mannen, maar aangezien mannen naar voren plassen is dat driehoekig, dus is het breder dan het gewone maandverband van vrouwen. En dat is ideaal aan de achterkant te gebruiken. Enkele keer heb ik wel eens mensen die willen een heel broekje. Waar we altijd ook rekening mee moeten houden is met de vergoedingen. Mensen bewust maken, ik kan een broekje voorschrijven, maar daar krijgen we er misschien 1,5 van vergoed. En dat heeft niet te maken met dat de leverancier niet wil leveren, maar uw eigen zorgverzekeraar die een maximum stelt aan bedrag wat ze vergoed krijgen.
Ja.
En daarvoor kan in wezen de medisch speciaalzaak ook leveren.
Ja.
Dus je probeert dat ook mensen bewust te maken van zorgkosten. Tenminste, dat doe ik hier wel. Van ja, wat zijn de zorgkosten? En is het echt nodig zo'n broekje? Daarbij zo'n broekje om te verschonen is hartstikke onhandig. Van als jij op een algemeen toilet zit en je moet je helemaal uitkleden. Nou, die vloeren zijn meestal niet zo schoon dat je daar je kleding graag op wil leggen.
Nee. En tampons? Anaaltampons?
Anaaltampons worden ook gedaan, worden ook voorgeschreven. Dan zeg ik altijd, het is 50-50, vind ik altijd. Ik geef mensen altijd een startpakket mee dan. En het is 50-50 die ermee door blijft gaan. Die anaaltampon breng je natuurlijk in en die drukt aan de binnenkant op je kringspier. Dus die voel je. En het is 50-50 aan mensen die zeggen van, als ik ga lopen en ik ga bewegen en ik ga gewoon wat doen, ben ik dat gevoel kwijt. Maar er zijn ook een aantal mensen die zeggen, nee, ik blijf constant die tampon voelen zitten. En ik heb constant het gevoel dat ik aandrang heb, dat ik naar de wc moet. Want dat zou ontlasting ook doen als die drukt op de kringspier daar. En die vinden het verschrikkelijk. Maar ik zeg altijd tegen patiënten, als ik het voorstel, enige manier om erachter te komen is door te proberen.
Ja. En jonge patiënten, hoe gaan die ermee om?
Jonge patiënten, ja. Met anaaltampons zijn ze wel wat makkelijker erin natuurlijk om te gaan proberen. Ontlastingsverlies. Je ziet gewoon met jonge patiënten echt dat wel soms moeilijker er is juist. Die willen liever kiezen, liever voor, kan er niet wat operatief aan gedaan worden, zodat ik geen verlies meer heb.
Ja. En wat zijn jouw ervaringen ermee? Is dat, volgens mij zijn, dat herken ik ook, dat jonge patiënten graag eerder iets operatiefs willen, maar die resultaten zijn ook niet altijd.
Nee, die zijn ook niet altijd even denderend. Ik bedoel, om wat in de kringspier te spuiten om hem weer te verstevigen, dan zie je toch ook heel vaak dat mensen dat op een gegeven moment toch weer op een of andere manier oplost. En
ja,
dan komen de klachten weer terug. En dan, ja, dan juist dat probeer ik mensen aan het hoofd echt aan te vertellen. Weet je, ik weet niet hoe lang, je weet niet hoe lang zo'n oplossing werkt. Maar een verandering van lifestyle voor gewoon goed eten en goede ontlasting krijgen. Want dat is het moeilijkste bij jonge mensen. Hm. Snap ik ook wel. Jong gezin, drukte, niet altijd tijd om even uitgebreid of goed gezond te koken, ook even gauw wat makkelijks doen. Ja, maar het is wel belangrijk om je ontlasting goed te houden. En dat is bij jonge mensen vaak nog, denk ik, het moeilijkste.
Ja, ja. Ja. Dan, om nog even bij de behandelingen te blijven, zijn er nog de trans en de SNM.
Ja.
Of sla ik dan wat over?
Nee. De trans is eigenlijk, ik zeg, het is een broertje of zusje van de SNM, zeg maar. Het is een gewoon heel groot verschil in stroom wat je geeft bij een trans. Sommige mensen kennen het als PTNS. Het is precies hetzelfde als PTNS. Alleen in de meeste ziekenhuizen wordt dat gedaan met een acupunctuurnaaltje. Komen mensen 12 weken lang, 1 keer in de week op de kliniek. En krijgen ze een acupunctuurnaaltje bij de tibiale zenuw. Die loopt omhoog in je been naar een van je, zoals ik zeg, poepplascentrums onderin bij S3. En daar gaat hij dan, ja, eigenlijk gaat hij prikkelen. Die prikkeling gaat door naar dat centrum. En die moet dan eigenlijk je aansturing resetten. Zo is het eigenlijk. Want ja, die mensen hebben allemaal aandrangsklachten, urgeklachten.
Ja, want de PTNS staat voor percutane tibiale
nerve stimulation.
Ja. Ja. En dat is een kastje wat je op je enkel draagt. En wat
nou, nee, niet een kastje. Je draagt, je zet een in het ziekenhuis doen ze met een acupunctuurnaaltje en een plakker onder je voet. En dan zet je 30 minuten lang stroom aan op een bepaald programma. Hier bij ons op de kliniek, omdat wij niet de ruimte ook hebben om mensen in een stoel te zetten en 30 minuten te laten zitten. En bij ons komen de patiënten te ver vandaan. Van te ver, dat is niet te doen om ze 12 weken lang elke keer naar de kliniek te laten komen. Wij leren het de patiënten aan met plakkers alleen. En dan kunnen ze het zelfstandig doen. plakken ze op hun enkel, plakken onder de voet, kastje eraan zetten, stroom eraan zetten, op de goede hoogte zetten tot ze het goed voelen en dan een half uur blijven zitten. En dat doen ze dagelijks, elke dag een half uur lang.
Dus je draait de stroom op totdat de patiënt duidelijk...
Totdat ze wat voelen. Ze voelen die prikkeling en op een gegeven moment moet geen pijn doen, zeg ik altijd. Dan bent u te hoog bezig, maar u mag hem wel goed voelen. En soms merken mensen ook, dan voelen ze de prikkeling naar de tenen heen. Dan weet je gewoon, ik zit echt in die tibia tegen die tibiale zenuw aan. Want daar wil je stimuleren.
Ja, en dan is de gedachte dat met een half uur dat je de kracht eigenlijk wat...
Nee, het is geen kracht. Je krijgt geen kracht in kringspieren terug. Het is de aansturing. Ik leg het de patiënten uit. U hebt 3 poep-plascentrums in uw lijf. 2 in uw hoofd, 1 sacraal, 3. Op het moment dat uw blaas of uw darmen vol zitten, gaat er een seintje naar uw poep-plascentrum sacraal 3. En die zegt, stuurt het in milliseconden naar uw hoofd. En dan zegt u ook, moet naar de wc. En dan is voor u eigenlijk te zeggen, seintje terug, ik ben nu in gesprek, het kan niet. En dat gaat niet. In die dagboekjes van de patiënten lees je ook 3 stappen en het lag al in mijn broek.
Ja, ja.
Hebben ze het niet op kunnen houden? Nou, die aansturing, dat sturen terug van hey, nu even niet, dat lukt ze niet meer. En daar kan dus trans en PTS, TNS wat in doen, dat die aansturing weer genormaliseerd wordt.
Dus eigenlijk een training van je zenuwbaan.
Ja, een vernieuwing. Ja, ze weten eigenlijk niet eens precies. Dat is net als met de SNM, van dat is hetzelfde eigenlijk. Alleen dan is het geen stimulatie, maar modulatie. Het is precies in zoverre precies hetzelfde. Eigenlijk weet men nog steeds niet precies wat het doet.
Ja.
Men weet alleen dat die aansturing in één keer wel weer gaat. Ja, mensen hebben uitsteltijd.
En je zei al SNM, de sacrale neuromodulatie. Wanneer kies je nou voor wat?
Is ook afhankelijk van de arts hoe die het met de patiënt overlegt. Er zijn patiënten die het prima vinden om een trans te proberen. Omdat ze zeggen, nou dan hoef ik niet geopereerd te worden. Dan kan ik gewoon thuis doen. Je start met elke dag stimuleren. En als het goed effect heeft, dan kunnen mensen af gaan bouwen. Totdat ze op de grens komen. Oh, nu merkte ik van het werkt niet zo goed meer. Dus dan weten ze... De een blijft 1 keer per week stimuleren, een andere 1 keer per maand. En dan blijven ze dus voor de rest van hun leven dat doen. Om die aansturing goed te houden. En een ander zegt, ja, maar ik ga toch echt niet elke dag met dat ding op mijn enkel zitten. En dat is me veel te veel drukte en dat kan ik niet, daar heb ik geen tijd voor. En die kiest voor een SNM.
Dus het basisprincipe is een beetje hetzelfde, maar dan bij een SNM, dan doe je een operatie waarbij je een neuromodulator plaatst bij de bil.
Ja.
Met elektrodes naar de sacrale zenuwen.
Ja.
Maar die doen dus eigenlijk een beetje hetzelfde, alleen hoef je bij de...
Nou ja, het is zover, het is natuurlijk bij de transisme heb je hele lichte stroom, heb je het over stimulatie. En bij een SNM heb je het wel over modulatie, dus er zit wel verschil in. Het gaat over veel hogere stroom wat je geeft bij een SNM. En het is dus ook niet gezegd dat als een trans niet werkt, dat een SNM niet werkt en vice versa.
Hmm.
Dat zegt het niet. Dus mensen kunnen met een trans geprobeerd hebben, geen effect hebben gehad en met een SNM veel heel goed effect hebben.
Maar het klinkt alsof je dan eigenlijk altijd met een trans zou beginnen omdat je dan geen operatie nodig hebt. Of is dat niet zo?
Ja, als je naar mij kijkt zeg ik ja. Ik persoonlijk zeg ja, ik zou daarvoor kiezen inderdaad. Maar... Het is eigenlijk, de behandeling doe je samen met de patiënt. En de chirurg natuurlijk, de proctoloog die natuurlijk hoofdbehandelaar is. En soms zijn de patiënten die dat echt niet willen. Die dat niet zien zitten. En dan wordt er toch gekozen eerst voor een SNM.
Ja, en hoe werkt dat? Nou, met die SNM kan je ook uitzetten met een afstandsbedieningje.
Ja. Maar in principe staat hij de hele tijd aan.
Ja.
En SNM, kijk, die trans, dat doe je 1 keer per dag. Later van kijk je van hoe vaak is het nog nodig. En dan voor 30 minuten. Een SNM zit in je lichaam geïmplanteerd. En staat 24/7 aan. Op een stimulatie. En die stroom die je erin hebt gezet, die voelen mensen ook als je ze instelt. Maar de een naar een uur, de andere naar een dag, dan voelen mensen het al niet meer. En dan, maar hij doet het wel.
En dan heb je dus eigenlijk ben je continu wat harder aan het...
Nee, ik ben niet harder aan het kwijt. Het is ook puur weer de aansturing die dan weer genormaliseerd wordt.
Ja, ja.
Het doet niks met je spieren, want ik hoor wel eens van mensen als ze komen met de uitleg die denken, oh, dan kan ik dat kastje aanzetten als ik moet en dan gaan mijn spieren samenspannen. Nee, helemaal niet. Niks. Die doet niks met je spieren. Het enige wat het met spieren doet, als we opereren, liggen mensen op hun buik. En hun billen zijn wat van elkaar geplakt. En op het moment dat we stroom zetten op de draad die geïmplanteerd wordt, die moet op de goede plek liggen natuurlijk, kijken we of we de belloreflex zien, dus het samenknijpen van de anus, om te kijken van, zitten we op de goede plek? Maar het is niet zo dat hij dat doet terwijl je hem aan hebt staan. Nee, dat is puur om te kijken, zit ik op het goede plekje? Heb ik de lead goed liggen?
Ja, ja. Ja. Dus duidelijk.
Het doet alleen echt wat met de aansturing. En een SNM is ook niet 100% gezegd dat je dan ontlastingsverliesvrij bent. Dat is maar een heel klein groepje. 80% van de mensen hebben 50 tot 80% of 90% van de mensen heeft tussen de 50 en 80% verbetering. Uh-huh. Dus als jij 50% verbetering hebt, je verliest elke dag ontlasting, dan heb je met de SNM in het slechtste geval, noem ik dat, het slechtste geval is, hij werkt niet. Maar als je dan toch doorgaat dat hij wat werkt, dan kan het 50% verbetering zijn dat je nog om de dag verliest.
Ja.
En bij 80% misschien nog 1 of 2 keer in de week.
En zijn die getallen ook voor de trans?
Nee, daar is minder getallen van duidelijk. Daar heb ik geen getallen van.
Hm.
Maar daar is ook heel wisselend. Het zijn echt patiënten die er echt baat bij hebben en die heel blij mee zijn.
En is daar dan veel begeleiding nog bij omheen als mensen daaraan beginnen?
Nou, bij de trans is het zo, waar de begeleiding die wij in de proctuskliniek geven, is ze komen eerst bij de verpleegkundige voor de uitleg en het zoeken van het plekje waar de plakken moet zitten. Vooral die onder de voet is niet zo belangrijk, maar wel daar bij het enkel, dat die goed op de plek zit waar de tibiale zenuw het meest naar de bovenkant komt, naar de huid komt. En dan is het een kwestie van beginnen aan mensen. Wij bellen als verpleegkundige na 1 week altijd om te vragen, lukt het? Puur even, lukt het? Lukt het om het plekje te vinden? Voelt u de stimulatie? Lukt het om het apparaat te bedienen? En daarna bellen we met 3 weken weer van, hebt u effect? Voelt u verschil? En dat is het allermoeilijkste, maar dat is niet alleen met de trans, maar met de SNM ook. Mensen die al 20 jaar ontlasting verliezen, die krijgen aandrang en die gaan naar het toilet. Die durven niet eigenlijk uit te stellen. En dat zeg ik altijd, dat is het allermoeilijkste wat u moet doen. U moet leren, proberen en zet het tot het klokje op uw telefoon om 30 seconden te wachten voordat u naar de wc loopt. En als dat goed gaat, maakt u er 1 minuut van. En als dat goed gaat, maakt u er 1,5 minuut van. Mensen zijn zo gewend om gelijk weer te lopen. Nee, je wilt weten of het werkt, dus moet je het uit gaan stellen.
Ja.
Nou, zowel bij de SNM als bij de trans is het zo dat uitstellen, dat moet dus weer lukken. En dat is... bij de SNM, ja, niet altijd bij iedereen lukt dat.
Hmm.
Dat is maar een kleine groep, echt 10%, die echt 100% verbetering heeft, die totaal geen verlies meer heeft.
Ja.
En soms zijn er bij mensen meerdere ziektes of aandoeningen, waardoor je denkt van, ja, of het werkt, weten we niet echt heel zeker. Dus gaan we eerst een testfase doen.
Ja.
En bij de trans hoeft dat natuurlijk niet, dan bellen we gewoon. Dus wat ik net zei, na 3 weken... En dan na 6 weken weer. En als na 6 weken de verbetering wel wat is, maar minimaal. Dan wil ik nog wel eens vragen of ze het aan 2 benen willen gaan stimuleren. Dan wil dat soms helpen. Want soms heeft iemand ooit een trauma gehad aan zijn enkel of wat. En dan probeer je ook liever het andere enkel uit. Omdat dat wel eens verstoring kan geven.
Ja.
Maar dan wil je nog wel eens 6 weken aan 2 benen proberen. En als na 12 weken er geen verbetering is of te weinig, stop je ook met de trans.
Ja, ja, ja.
En dan kun je nog overgaan naar een SNM.
Nou, mooi. Dat is een heel mooi en duidelijk overzicht van wat je allemaal doet. Zijn er nog andere dingen die we niet besproken hebben, die je nog wou toelichten? Of een take-home message van wat we besproken?
Nou, mijn take-home message is gewoon van... het zou zo fijn zijn als het goed innemen van psylliumvezels. Het rectaal spoelen, dat zou een praktijk ondersteunen van een huisarts ook met mensen kunnen doen. Dat er denk ik heel veel mensen in huisartsenpraktijken al geholpen kunnen worden door gewoon goed naar hun lifestyle te kijken. Goed innemen van de juiste manier van psyllium innemen. Misschien loperamide toevoegen en het rectaal spoelen, denk ik. Die mensen kunnen al zoveel geholpen worden bij de huisarts. Maar dan moet een huisarts wel de tijd en de mogelijkheid er natuurlijk voor hebben. Daar heb ik geen zicht op. En dat zou eigenlijk zo mooi zijn. Want hoeven mensen niet eens naar een kliniek te komen.
Ja.
Heel veel mensen zijn daarmee geholpen. En dat vind ik jammer. En mijn verbazing blijft nog steeds dat mensen 15, 20 jaar, 25 jaar rond blijven lopen met ontlastingsverlies. En dan komen ze hier en dan hebben we ze geholpen. En dan zeggen ze, ik had 20 jaar eerder moeten komen. Ja.
Ja. Dus daar is nog wel winst te behalen.
Daar is zeker. Die drempel voor het ontlastingsverlies. Urineverlies is een stuk lager, maar ontlastingsverlies is nog een hele hoge drempel voor mensen om over te praten.
Ja, ja, nou goed dat wij er dan hier over gepraat hebben. Was heel informatief en heel duidelijk. Dankjewel, Irma.
Jij dankjewel.
Dit was de Proctos Academy podcast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.